Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen Psalm 25. Zingen het tweede vers. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Vers 2, Psalm 25. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, dus ook Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. Aansluitend daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Aansluitend daarop lezen wij Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. Lucas 24. Vanaf vers 36 tot en met vers 49, eerst echter de geloofsbelijdenis, en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7, belijden wij, want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars, door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden, en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken. Schriftlezing is uit Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen en hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zeiden tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen en zie ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 119. Daar zingen wij 4 versen van, vers 45, 60, 67 en 84. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. Tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de Ebenezerschool. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, we gaan vanmiddag weer door met de serie preken over de Nederlandse geloofsbelijdenis. We zijn vandaag op artikel 4. Dat doen we aan de hand van de tekstwoorden die we vinden in het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 24, versen 36 tot en met 49. Als centraal tekstvers noem ik alleen vers 44 nog een keer. Lucas 24, vers 44. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Tot zover deze tekstwoorden. Nu artikel 4 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij vervatten de Heilige Schriften twee boeken, van het Oude en van het Nieuwe Testament. Welke zijn de kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen? Deze worden aldus geteld in de kerk van God. Boeken van het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, van de Richteren, Rut, twee boeken van Samuel, twee boeken van de Koningen, twee boeken van de Kronieken, genaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied, de vier grote profeten, Jesaja, Jeremia met zelfs klaagliederen, Ezekiel en Daniel. En voorts de andere twaalf kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreeën, de 7 brieven van de andere apostelen, te weten, de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Tot zover artikel 4 van onze belijdenis. Ik noem als thema hierbij de kanonieke boeken van de Bijbel. 2 aandachtspunten. In de eerste plaats gegeven, in de tweede plaats aanvaard. Dus de kanonieke boeken van de Bijbel, in de eerste plaats gegeven, in de tweede plaats aanvaard. Onze eerste gedachte, gegeven. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten gaan naar het huis waar de discipelen zitten. De discipelen hebben de deur op slot gedaan, want ja, hun lieve meester is aan het kruis gestorven. Ze zijn moedeloos en bang en ook heel erg verdrietig. Maar wat een wonder, hebben we net gelezen, aan het begin van deze dienst. Weet je wie het is die toch, ja, die toch binnenkomt, ook al zit de deur zo dicht? Dat is de opgestane Heer Jezus. Wie had dat gedacht? Weet je wat zo bijzonder is? Dat de Heer Jezus hen vol liefde aanspreekt en geeft ze ook hun vrede. Dat lees je in vers 36. De Heer Jezus neemt eerst de vrees, neemt de angst bij hen weg. Hij laat hen zijn handen en ook zijn voeten zien. Aan de hand van de littekens zien ze dat het echt de Heer Jezus moet zijn. Maar kan dat dan wel, denken ze bij zichzelf? De Heer Jezus, die merkt dat, daarom vraagt hij eerst om wat te eten. En dan zegt hij, wat we net gelezen hebben, in onze tekstwoorden, en hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk, dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes, en de profeten, en de psalmen. Deze woorden horen we vaak in preken rond het paasfeest. En inderdaad, in deze woorden lees je belangrijk onderwijs over het levende geloof in de opstanding van de Heer Jezus. Dat levende geloof moet een basis hebben in het woord van God. Dan is het bestand tegen aanvallen, heb je een weerwoord ook in tijden van twijfel. Maar er is meer in deze woorden. En dan kom ik uit bij het onderwijs voor de preek van vanmiddag. De Heer Jezus heeft het in deze tekstwoorden over de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Jongens en meisjes, daarmee bedoelt de Heer Jezus het Oude Testament zoals ook wij dat kennen. De volgorde die de Heer Jezus hier gebruikt is bij ons iets anders. Bij ons komen profeten na de psalmen. De Heer Jezus noemt er bij de Joden destijds gangbare volgorde. Dat maakt voor de inhoud verder niet uit. Let er vooral op hoe de Heer Jezus erover praat. Hij verwijst ernaar als een gezaghebbende bundel van goddelijke boeken. Met andere woorden, die 39 boeken van het Oude Testament, zoals wij die ook kennen, vormden in die tijd ook al één geheel. Dat merk je aan deze woorden. De Heer Jezus zegt dat deze boeken nu vervuld zijn. Nu, met andere woorden, nu, de echte betekenis, die zit in de belofte van de komst van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Dat vooral is het centrale thema van deze bundel boeken. Het hele Oude Testament gaat over de Heer Jezus, die dan nog komen moet. Waarop aansluitend het hele Nieuwe Testament gaat over de Heer Jezus, die dan nu gekomen is. En denk dan nog even aan de discipelen. Nadat de Heer Jezus dat allemaal heeft gedaan en vooral heeft gezegd, dan verandert alles bij hen. De woorden die de Heer Jezus spreekt, die zijn zo krachtig. Het geloof, dat breekt door. Eerst konden ze niet geloven. Nu kunnen ze niet anders meer dan geloven. Weten wij ook, gemeente, wat het is in ons eigen leven? Dan maakt hij door de Heilige Geest vast in je hart en ook in je verstand. Zo vast, je gaat de schriften persoonlijk verstaan. En je wordt een getuige gemaakt, net zoals Guido de Breda geweest is, ook in artikel 4 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat is hij er vast van overtuigd? Begin artikel 4. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, van het Oude en van het Nieuwe Testament, welke zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Jongens en meisjes, misschien is het ook jullie wel eens overkomen. Je bladeren zomaar terloops door je Bijbeltje. Je begon bij de eerste bladzijde. Die eerste bladzijde, dat noem je het schutblad van de Bijbel. Een paar bladzijden verder lees je, dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Staat in veel Bijbels. Guido de Bray, gebruikt deze woorden, begin artikel 4 ook, hoorde je net. Wat betekent dat eigenlijk, die woorden, de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament? Eerst dat woord kanon. Het woord kanon of kanoniek is afgeleid van het Griekse woord kanoon. Dat woord werd vroeger in het oude Griekenland gebruikt voor een stukje riet. Dat werd bepaalde lengte gesneden en gebruikt om iets mee op te meten. Je begrijpt, die kanoon was een meetmaat, ook wel een meetstaf. Het woord betekent ook zoiets als liniaal of ook al meetsnoer. Op een bepaalde manier komt ook zo in de Bijbel terug. Je leest Gelaten 6 vers 16 de volgende. En zovelen als er na deze regel zullen wandelen, deze regel, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël van God. Ik herhaal het bewuste woord die regel. In de grondtaal kom je ook het woord kanon dan tegen. Waarom we nou deze boeken, de liniaal, het meetsnoer van de Heilige Schrift noemen, omdat deze boeken goddelijk gezag hebben binnen de kerk. Omdat deze boeken bepalend zijn voor tal van vragen over geloof en leven. In deze boeken, en nergens anders lees je, hoe God gediend wil worden. Deze boeken geven de norm, de maatstaf aan. Het gaat om de maatstaf voor het geloof. Daarom moet je weten welke boeken tot de kanon horen en welke niet. Doorslaggevend is wat je leest, Deuteronomium 4 vers 2. U zult tot dit woord, dat ik uw gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat u bewaart de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied. De Heere heeft bij het vaststellen van de kanon de kerk zo bestuurd, dat de geïnspireerde boeken in de Bijbel terechtgekomen zijn en de andere dus niet. Vandaar ook de complete opsomming van de boeken van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Ik denk, jongens en meisjes, jongelui, misschien ken je de Bijbel wel uit je hoofd, net gelezen, en misschien dacht je ondertussen bij jezelf wel, wat moet je daar nou toch van zeggen? En gemeente, meer dan je denkt, bedoel niet dat we in deze preek alle boeken van de Bijbel afzonderlijk behandelen. Het is wel goed om wat dingen naar voren te halen, vooral omdat er dingen zijn die in de prediking verder doorgaans bijna nooit aan de orde komen. En u begint bij het begin. Bij de boeken van het Oude Testament en wijs eerst op wat bijzonderheden. Als eerste noemt hij toch wel wat eigenaardige woorden die je leest bij de kronieken. Paralipomenon hoorden wij. Paralipomenon. Betekent dat nou toch? Het is een Grieks woord. Wat zoveel betekent als het overgeblevene. Paralipomenon betekent het overgeblevene. Dat wat overgebleven is. Het is een woord dat is ontleend aan de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Je weet misschien wel dat het Oude Testament in het Hebreeuws is geschreven, daarnaast vertaald in het Grieks, In dat Griekse Oude Testament, wat bijvoorbeeld ook Paulus heeft gebruikt, staan de twee boeken van de Kronieken helemaal achteraan. De volgorde van de Bijbelboeken in het Oude Testament is ook heel anders dan het onze. Net merk het ook al bij de woorden van de Heer Jezus. Nu worden deze destijds helemaal achteraan geplaatste boeken van de Kronieken paralipomenon genoemd, omdat deze boeken beschrijven wat nog overgebleven is in de boeken van Samuel en van de koningen. Wat daarin dus niet is vermeld. Inderdaad, je komt al lezend verduidelijkingen tegen die de boeken van de koningen niet voorkomen. Boeken van de koningen worden vorsten beschreven die van het tienstammenrijk, van het tweestammenrijk van Israël en Juda dus. Boek van de Kronieken beschrijft voor al het vorstenhuis van Juda, van David. Dan is er nog iets wat opvalt. Je hoorde net het eerste boek van Ezra. En je dacht misschien bij jezelf, een eerste? Is er dan ook nog een tweede of zo? Jongelui, we hebben toch maar één boek van Ezra? En je moet weten dat bij de Joden het boek Nehemia werd aangeduid als het tweede boek van Ezra. Bedenk daarbij dat Guido de Bray uit de Romeinse kerk kwam. Daar werd een Latijnse vertaling van de Bijbel gebruikt, de Vulgata. Ook daar werd en wordt Nehemia genoemd als het tweede boek van Ezra. Bovendien, detail, zijn er ook nog twee apocryfe geschriften met de titel 3 Ezra en 4 Ezra. Vandaar wordt gesproken over het eerste boek van Ezra. Tweede boek Ezra is ons, boek Nehemia. Twee andere, die zijn apocryf. Dan hoor je ook iets over de psalmen van David. Kan ook vragen opleveren. Zijn er meer psalmen, jongens en meisjes, dan alleen van David? Er zijn psalmen van Korach en van Mozes en van Asaf en van Ethan. Zijn ook weespsalmen. Dan weet je niet wie de psalm gemaakt heeft. Guido de Bray vat allemaal samen met deze woorden de psalmen van David. Dan wat meer algemeen. Want wat je merkt, als je de boeken van het Oude Testament leest, je merkt dat er best wel wat verschillen zijn tussen de verschillende boeken. Een voorbeeld. Stel je eens voor, op jouw tafel liggen drie boeken. Een woordenboek. En een leesboek. En ook een klein boekje. Een handleiding bij jouw nieuwe smartphone. Dat zijn dus inderdaad drie heel verschillende boeken of boekjes. En dat kan niet anders. Je leest deze boeken ook op een heel verschillende manier. En zo is het ergens ook bij de boeken van de Bijbel. Ik noem wat dingen. Je vindt er historische boeken. Dan lees je dus inderdaad letterlijk geschiedenissen. Denk aan het boek Genesis. Gemeente jongelui, dat is vanaf het begin tot het eind een volledig betrouwbaar verslag van historische gebeurtenissen die echt zo zijn gebeurd. Vanaf de schepping in 6 dagen van 24 uur tot en met het sterven van Jozef. En ik wil toch nog een keer benadrukken, gemeente, hoe belangrijk het is om aan dat feitelijke van de geschiedenissen vast te houden. Daarin laat de Heere zien wie Hij is en wat Hij doet. Moeilijke woord. Het is zijn heilsgeschiedenis. Lees deze historische boeken daarom als een betrouwbaar verslag van wat in de geschiedenis echt is gebeurd. Dan lees je ook over profetische boeken. Denk aan grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel en daarna ook al die 12 kleine profeten. Gemeente, bij de profetie gaat het inderdaad om de voorzegging wat in de toekomst zal gebeuren. Maar er is zoveel meer. Een door God geroepen profeet in het Oude Testament heeft in de eerste plaats een boodschap van God voor zijn tijdgenoten. Hij is boodschapper van het woord van God. Nou, dan moet je jezelf bij het lezen van de profeten telkens afvragen, wat was nu de eerste betekenis? Wat was nu de eerste betekenis van deze boodschap voor de tijdgenoten van de profeet? Want pas als je dat helder hebt, kun je lijnen doortrekken naar vandaag. Dan, in het Oude Testament, zijn er ook zogenaamde dichterlijke werken. Je zou kunnen zeggen gedichtenbundels, boeken Job, Spreuken, Prediken van Salomo zijn de meest bekende voorbeelden. Vol van wijsheid voor de praktijk van het geestelijke leven. Vol van levenswijsheid ook voor de praktijk van het dagelijkse leven van een christen. Dan is er nog één boek Oude Testament heel bijzonder. Het Hooglied van Salomo. Dat noem je een allegorisch boek. Eenvoudig gezegd, één lange doorlopende gelijkenis. Beeld wat wordt gebruikt is dat van een huwelijk tussen een man en een vrouw. Het wordt gebruikt om dingen te vertellen die gaan over de verhouding tussen de Heer Jezus als de hemelse bruidegom van zijn gemeente en de bruid als beeld van alle gelovigen. Misschien denk je er bij jezelf, maar is er dan eigenlijk wel een verband, een doorgaande lijn, zeg maar, tussen al die 39 boeken van het Oude Testament? Jazeker, jazeker, ze zijn vol van de Heer Jezus Christus. Het evangelie van het Nieuwe Testament is al in de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Ik kwam in de voorbereiding van de preek de uitspraak tegen van de vader van Kolbrugge, tegen zijn zoon. Hij zei dit: jongen, als je de eerste 5 boeken van het Oude Testament begrijpt, versta je de kern van de hele Bijbelse boodschap. En dat is waar. Denk maar even mee, gemeente. In de moederbelofte wordt de Heer Jezus al aangewezen als het zaad van de vrouw Eva. Hij zal het zaad van de slang, de duivel, de kop daarvan vermorzelen. God sprak ook over zijn zoon in de beloften aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. Voorbeeld, denk aan de woorden van God, de derde Moria aan Abraham, Genesis 22 vers 18, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren van de aarde. Gemeente, lees het boek Leviticus. Lees het boek Leviticus. En ontdek het, hoe nu al die wetten van de offers en de priesterdienst vervuld zijn, ja zo vol zijn, van de persoon en het werk van de Heer Jezus. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Denk nog eens even aan de Heer Jezus zelf. Weet je, op het begin van de preek. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Het Oude Testament is vol van de Heer Jezus. En gemeente, lees het Oude Testament nu op die manier. Met de bril van de vervulling in de Heer Jezus Christus. Lees het Oude Testament op die manier. Denk daarbij aan de woorden van de Jezus zelf, Johannes 5, vers 39. Onderzoek de schriften, en die zijn het, die van mij getuigen. Dan ook nog wat zaak over het Nieuwe Testament. Eerst gaat het over 4 evangelisten. Het is niet, wat wij al vaak zeggen, 4 evangeliën. Ik bedoel het niet vervelend, de gemeente, maar er is maar één evangelie. Hij is geschreven door 4 evangelisten. Matthäus, die schrijft vooral voor het Joodse volk, wil aan de Joden laten zien dat de Heer Jezus de vervulling is van de vele beloften van het Oude Testament. Vandaar dat je bij Matthäus zo vaak leest, opdat vervuld worden. Marcus is het kleinste evangelie, dat is het evangelisatiedictaat van Petrus in de stad Rome. Hij lijkt haast te hebben. Dat merk je aan die soms vreemde stotende woorden en korte afgebroken zinnen. Haast om bij het kruis van de Heere Jezus uit te komen. Lucas, heidense arts, schreef ook de Handelingen. Daar gaat het over de verdere loop van het evangelie over de wereld. Beide boeken zijn geschreven aan Theophilus. Lucas heeft alles eerst nauwkeurig uitgezocht. Hij wil vooral de heidenen laten zien dat de Heer Jezus ook voor hen gekomen is. Johannes vult als laatst geschreven evangelist de andere drie aan. Is de apostel van de liefde. Zijn evangeliebeschrijving heeft ook een heel ander karakter. Die vier beschrijvingen trouwens verschillen soms behoorlijk van elkaar. Wat je daarmee moet. Ja, eenvoudige gemeente. Het is een bewijs van de echtheid en van de betrouwbaarheid. Eenvoudig voorbeeld. Wanneer vier verschillende mensen, onafhankelijk van elkaar, een bijzondere gebeurtenis zouden opschrijven, dan krijg je vier levensechte verhalen. De hoofdlijn is dezelfde. Ze zijn allemaal betrouwbaar, al details ook kunnen verschillen. En zo dus ook hier. Dan de brieven. Dat de brief aan Hebreeën door Paulus is geschreven is omstreden. Het staat in de brief zelf niet. Terwijl bij andere brieven wel staat. Veel gereformeerde verklaarders zeggen dat het wel zo is. Ook de belijdenis staat in die lijn. Brieven aan Timotheus en aan Titus worden in de gezamenlijke naam vermeld, de pastorale brieven. Worden ook 7 brieven van de andere apostelen genoemd. Zogenaamde algemene brieven. Niet gericht aan een speciale gemeente, maar aan Gods kerk in het algemeen. De Jacobus van de brief van Jacobus is Jacobus de broer van de Heer Jezus. De brief van Judas is van Judas een andere broer van de Heer Jezus. En dan de openbaring van de apostel Johannes. Geen openbaringen, meervoud, maar openbaring enkelvoud. Gemeente, de kanonieke boeken van de Bijbel, die zijn gegeven. Ze zijn daarna ook aanvaard. Tweede gedachte. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 40, zingen het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis, nog eer. Psalm 40, vers 4. Gemeente, de kanonieke boeken van de Bijbel zijn in de eerste plaats gegeven. Tweede plaats ook aanvaard. Het is onze tweede gedachte van nu dus. Want dat deze boeken van het Oude Testament en Nieuwe Testament zijn aanvaard, dat merk je. Guido de Bray zegt het kernachtig, er valt niets tegen te zeggen. De Heilige Geest heeft al de schrijvers van deze boeken geleid. De kanon is afgesloten. Er komen geen nieuwe boeken meer bij. De Bijbel waarschuwt ons trouwens ook om er niets van af te doen of ook om bij te doen. Denk aan de Openbaring 22, vers 18-19. Daar zegt Christus, want ik betuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van de profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Dan gaat het niet alleen over het boek de Openbaring, nee gemeente, Zijn woorden zijn van toepassing op alle 66 boeken van de Bijbel, zoals de Heilige Geest die heeft gegeven en door de kerk ook zijn aanvaard. Jongens en meisjes, hoe denk jij dat dat is gegaan, die aanvaarding door de kerk? Wat denk je? Zouden knappe mensen in de kerk ervoor zijn gaan zitten? Hebben ze gezegd, die wel en die niet? Is de kanon van de Bijbel op die manier vastgesteld? Nee, gemeente, zo is het niet gegaan. Begin bij begin. De vorming van de Bijbel is al begonnen in de tijd van het volk van Israël. Nadat de 10 geboden door de Heere zelf waren geschreven op 2 zinnen tafels, moest Mozes die woorden van de Heere later opschrijven. Later hebben ook de profeten de woorden van de Heere opgeschreven. Kun je op meer plaatsen terugvinden bij Samuel, bij de koningen en ook de kronieken, ook bij Jeremia bijvoorbeeld. De kanon, de inhoud van de kanon van het Oude Testament groeide tot ongeveer het jaar 400 voor Christus. Dan zwijgt de profetie. De witte bladzijden in onze Bijbel, die zijn veelzeggend. Je slaat ze even om. En ineens ben je 400 jaar verder in de tijd die van het Nieuwe Testament. In de tijd van de Heer Jezus was er volledige duidelijkheid over de kanon van de Bijbel van toen. De boeken van het Oude Testament waren bekend onder het volk van Israël. Mozes, de profeten, ze hadden gezag, hoort aan het begin van de preek al. Vele keren worden in het Nieuwe Testament woorden uit het Oude Testament aangehaald. Het Oude Testament wordt door de Heer Jezus en andere schrijvers van het Nieuwe Testament 295 keer aangehaald. Dan het Nieuwe Testament. Zoals de geschiedenis van het volk van Israël verbonden is met ontstaan van de kanon van het Oude Testament, zo is de geschiedenis van de christelijke kerk verbonden met ontstaan van de kanon van het Nieuwe Testament. In dit proces is de Heilige Geest, de grote auteur van de Bijbel, aan het werk geweest. Al vroeg in de geschiedenis van de kerk is er duidelijkheid over de kanon van het Nieuwe Testament. Tijd apostelen zie je al duidelijkheid ontstaan over de inhoud van de kanon zelf. Paulus, die citeert in 1 Timotheus 5 vers 16, de tekst uit Matteüs 10 vers 10. In 2 Petrus 3 vers 15, 16... worden brieven van Paulus op één lijn gesteld met de boeken van het Oude Testament. Er zou meer van te noemen zijn. Zonder twijfel is het boek Genesis het eerste boek van de Bijbel en het boek Openbaring het laatste. Verschillende Bijbelboeken worden door kerkvaders genoemd. Ze noemen aan het begin van de tweede eeuw al de boeken die wij nu kennen als gezaghebbend woord van God. Bekend is ook de 39e paasbrief van Athanasius uit het jaar 367, waarin de boeken van de kanon van het Oude en Nieuwe Testament worden genoemd. Ik noem vooral belangrijk het jaar 393, Toen is in Hippo Regius, huidige Algerije, de kanon van de hele Bijbel aanvaard. En dat laatste woord aanvaard is belangrijk. Er is nooit iets vastgesteld door middel van een stemming of zo. Nee, gemeente, de Bijbel had en heeft gezag van zichzelf. En dat al bestaande gezag is aanvaard. De vaststelling van de kanon was in dat opzicht in feite een formaliteit. De kerk beoordeelde niet, de kerk ontving vooral. Van Genesis tot Openbaring hebben deze boeken al eeuwenlang gezag. En men was ervan overtuigd, men is ervan overtuigd, er is niets tegen in te brengen. Er is wel over sommige boeken langer getwijfeld, had vooral te maken met afwijkingen in de leer, met andere gedachten over de ambten en met de scheiding tussen de kerk van het Westen en van het Oosten. Verhelderend is de uitspraak van Calvijn over omstreden Bijbelboeken. Dat zij van ouds niet alleen door de kerken zijn aanvaard, maar ook niets bevatten wat met de overige niet tegengesproken geschriften in strijd is. De hoofdstukindeling dan. Paulus, hè, voorbeeld. Paulus, die schreef zijn Romeinenbrief aan één stuk door, zonder hoofdstukindeling, zonder versindeling. Onze hoofdstukindeling stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw. Stefan Langton, aartsbisschop van Canterbury, heeft die gemaakt en de indeling is niet altijd even goed. De indeling in versen komt bij Robert Stephanus vandaan, daar hoort het jaar 1551 bij, vrij recent na de uitvinding van de boekdrukkunst dus, dat ook voor de Bijbelverspreiding heel belangrijk is geweest. En gemeente, wat kunnen wij daar nu van leren, van dit aanvaarden van de gehele Bijbel? Aanvaarden wij deze boeken dan ook op deze manier? Gemeente jongelui, alzo zegt de Heere. Alzo zegt de Heere. Dan gaat het over al deze 66 boeken van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Dat gaat inderdaad in tegen de Romeinse kerk, waarin ook nog andere boeken als gezaghebbend worden aanvaard. Daar gaat het straks over. Artikel 6, de reformatiegemeente, die gaat terug naar de kanon van de vroege kerk. De reformatie, en wij dus ook, we gaan terug naar de kanon van de vroege kerk. Dat gaat daarna ook in tegen de wederdopers. Want die ontkenden onder meer de eenheid van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Die zeiden, het Oude Testament is vooral voor de Joden. Voor ons dus veel minder belangrijk. Met het verbond van God met Abraham, zeggen ze, hebben christenen vandaag niets te maken. En jongelui, vooral jullie, dat is actueel. Want ook vandaag bestrijden mensen bijvoorbeeld de kinderdoop onder meer door die eenheid van Oude Testament en Nieuw Testament rond het verbond te ontkennen. Zie hoe belangrijk het wordt. Jongelui, vooral jullie. Wij hebben één Bijbel. bestaande uit twee testamenten. Samen vormen zij het onfeilbaar woord van God, waarin het ten diepste gaat over één genadeverbond. Over één Heer Jezus Christus. En over één gemeente van onze Heere en Zaligmaker. En geliefde gemeente, horen wij daar dan al bij? De kanonieke boeken van de Bijbel, gegeven, aanvaard. Jongens en meisjes, weet je nog van het begin van de preek? Voor de Heer Jezus en de discipelen was het geen vraag hoe dat zat met de betrouwbaarheid van de Bijbel. En voor ons, eerlijk wezen gemeente, en voor ons, gemeente, nog een keer, alzo spreekt de Heer. Geen mens, echt niet. Alzo spreekt de Heer. Mag ik deze vraag eens aan uw hart leggen? Hebben wij daar dan Gods stem al in gehoord in de Bijbel? De Heilige Geest brengt deze woorden van God in harten van mannen en vrouwen, jongens en meisjes, ook in 2026. Dan raakt het je echt. Jongelui, daar gaat het dwars door je heen. Die woorden van de wet. Die woorden van het evangelie. Daar gaat het dwars door je heen. De heerlijkheid van Christus. Voor een arme verloren zondaar. Jongens en meisjes. Jullie kennen allemaal het versje wel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat moet je doen. En gemeente ouderen, bid dagelijks en vurig om het werk van de Heilige Geest in onze harten. Terwijl we lezen in de Bijbel en luisteren naar de preek. Want langs die weg zorgt de Heer ervoor dat doden horen de stem van de Zoon van God. En die stem gehoord hebben, die leven daardoor, geliefde gemeente. Dit is het woord van God. Aan het einde van de preek van vanmiddag, wat we lezen 1 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Tot de sluit van deze dienst, Psalm 130 vers 3 en 4... Ik blijf de Heer verwachten, hoopt op de Heer gij vromen. Thank you. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.